We gaan samen Markus 16 lezen. Markus 16 gaat over de opstanding van de Heer Jezus. We hebben uitvoerig de laatste tijd stilgestaan bij het lijden, het sterven, de begrafenis van de Heer Jezus. We hebben daarin ook zo wonderbaarlijk gezien dat God de regie heeft, dat het allemaal zo gegaan is zoals God dat gewild heeft, tot en met de begrafenis. En nu op dit moment gaan we met elkaar lezen vers 1 tot en met 8 van Markus 16. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, gingen ze naar het graf toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen ze in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. En hij zeide tot haar, wees niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar gaat heen en zegt mijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover dit gedeelte. Toen de Sabbat voorbij was, daar begint het mee. Ik heb u de vorige keer verteld dat de Heer Jezus gestorven is tijdens de voorbereiding voor de Shabbat. Ik heb ook verteld dat de Heer Jezus in Matthäus 12 zijn eigen begrafenis, sterven en opstaan vergelijkt met Jona. En hij zegt daar, Jona is 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest, in de dood geweest. Als de Heer Jezus vrijdagavond gestorven zou zijn, dan zou de Heer Jezus van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag 2 nachten in het graf geweest zijn. En zeker geen 3 dagen. En we hebben toen gezien dat deze Shabbat, die aan zou breken na de voorbereiding, niet een zaterdag was, maar een feest-Sabbat. Misschien wel de vrijdag of sommige mensen zeggen zelfs de donderdag. Dat dit een feest-Sabbat geweest is. En dat daarna de wekelijkse Sabbat kwam, de zaterdag. En pas op de eerste dag van de week is de Jezus opgestaan. En dan krijg je dus zeker de vervulling dat de Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest is. Hier staat toen de Sabbat voorbij was. Nou, wanneer is de Sabbat voorbij? Nou, de Sabbat is voorbij, dan moet u eens een keertje naar Israël gaan. Dan moet je naar de Ben-Jehudestraat maar eens gaan. Als het dan zaterdagavond is, dan is het einde van de Sabbat. Dan stroomt die straat helemaal vol en dan wordt er gewinkeld. En dan, dat is zoals het zaterdags hier op de markt altijd heel druk is. En in de straten hier in Enschede is het zaterdagavond, aan het einde van de Sabbat, als het donker wordt, is het vreselijk druk in de grote drukke winkelstraten in Jeruzalem, want dan begint het leven weer. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat na de Sabbat, dat we het dan hebben over zaterdagavond, dat de vrouwen specerijen gaan inkopen. Die hebben waarschijnlijk nachtwerk, want de volgende morgen, bij het opgaan van de zon, gaan ze alweer naar het graf. Dus die hebben waarschijnlijk de hele nacht doorgewerkt om het hele spulletje klaar te krijgen, om het lichaam van de Jezus te kunnen zalven, te kunnen balsemen. Je zou je natuurlijk afvragen van, hebben Nicodemus en Jozef van Arimathea dat dan niet goed gedaan? Je leest in, kijkt u maar in Johannes 20, dat is nogal een partijtje. Dat staat in vers 39 van, Johannes 19. Johannes 19, vers 39. Johannes 19, vers 39 staat. Nadat ze dat lichaam gevraagd hebben van Pilatus en Jozef van Arimathea en Nicodemus dat lichaam van het hout gehaald hebben. Dan staat er in vers 39, en ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë. En schrik niet, daar staat ongeveer 100 pond. Nou, is niet helemaal zoals onze maat is. Een Romeinse pond is ongeveer 3,2 ons. Maar goed, als je 100 pond dan hebt, dan heb je toch zo'n 50 kilo aan specerijen. Nou, met deze specerijen werd het lichaam van Jezus niet gebalsemd. Het werd niet gebalsemd, maar deze specerijen die werden gewikkeld in de linnen waarin Jezus gewikkeld werd om voor de geur en maar het was niet, zeker niet een soort balsem. Dus het was niet dat deze vrouwen zeiden, we moeten het dus even opnieuw doen, maar ze deden het anders. En trouwens, als u in Marcus kijkt, in Marcus hoofdstuk 14, vers 8, dan zie je eigenlijk al dat het al gebeurd was met het lichaam van de Heer Jezus. Want daar zien we in Bethanië Maria, en dan zien we dat de Heer Jezus gezalfd wordt door een vrouw met echte kostbare nardesmirre. En dan staat er in vers 8 van Marcus 14, zij heeft gedaan wat zij kon. En dan staat er letterlijk, van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Dus het lichaam van Jezus was eigenlijk al gezalfd. Nou, het lichaam van de Jezus was gezalfd, het lichaam van de Jezus was ingepakt in specerijen, welriekende specerijen, mirre en aloë. En hier zien we dat deze vrouwen specerijen gekocht hebben om het lichaam van de Jezus letterlijk te balsemen. En dat heeft veel meer te maken met dat het lichaam behouden blijft tegen verderf. Conserveren zou je kunnen zeggen van het lichaam van Christus. Dat is een hele taak, een heel werk. En deze vrouwen waren van plan om dat te gaan doen. Ze gingen, en dat staat hier in dat stukje wat we gelezen hebben, daar staat letterlijk zeer vroeg op weg. Zeer vroeg. Nou, we weten dat ongeveer in Israël, dat is in Nederland altijd heel verschillend, maar ongeveer in Israël de zon opgaat, nou, net zo tussen 5 en 6 uur 's morgens. En dus het is heel vroeg dat ze naar het graf toe gaan. En toen ze naar het graf gingen, misschien wel goed om dat eventjes uit elkaar te houden. Toen was er bij dat graf van Jezus al iets gebeurd. In het Matthäus-evangelie valt het een beetje samen, zou je denken. Dan lijkt het net of die vrouwen bij het graf komen en dat er dan een aardbeving komt. En dat dan de steen weggerold wordt, dat dan de engel op die steen gaat zitten en dan de soldaten wegvluchten. En dat die engel dan zegt, maar jullie hoeven niet bang te zijn. Nou, het lijkt dat dat op eenzelfde moment gebeurt als je de drie andere evangeliën leest en heel nauwkeurig het Matthäus-evangelie leest, dan wordt daarin duidelijk dat die aardbeving en die opening van het graf al eerder gebeurd is dan het moment waarop deze vrouwen bij het graf komen. Deze vrouwen die komen bij het graf en die vinden de steen afgerold van het graf. En die vinden ook niet de engel op de steen, maar die vinden de engel in het graf. En die aardbeving en de opening van het graf heeft op een eerder moment al plaatsgevonden. Toen het nog donker was, denk ik. En deze vrouwen die komen dus hier, na deze gebeurtenis, zonder dat ze daar iets van weten, komen ze naar het graf toe. En dan is het eigenlijk zo mooi. Deze vrouwen, die gingen op weg zonder erover na te denken van wie rolt die steen nou toch weg. En dat vind ik eigenlijk altijd zo mooi, hè? Dat deze vrouwen op weg gingen en ze deden er niet moeilijk over. Ze gaan gewoon en we zien wel. Er zijn sommige mensen die, laat ik het eventjes in onze, gewoon voor vertalen. Er zijn broeders en zusters die gewoon niet onderweg gaan, omdat ze allemaal leeuwen en beren op de weg zien. En gewoon niet durven te gaan. Weet je, ik vind het zo mooi dat deze vrouwen gewoon in het geloof gaan. En niet allerlei problemen en zorgen hebben waarvan ze denken, ja, maar hoe moet dit dan en hoe moet dat dan? Ze gaan gewoon. En dan is het zo mooi, dan staat hier op een gegeven moment. En toen ze omhoog keken, zagen ze, er is geen probleem meer, de steen is weg. Ja? Nou, het kan best zijn dat u een heel zorgelijk karakter hebt. Een karakter waarin je eigenlijk altijd de problemen ziet en nooit de mogelijkheden ziet. En als je zoveel problemen ziet, dan, ja, dan kom je eigenlijk nooit op pad. Dan zul je ook nooit iets gaan doen. Soms is het wel eens zo dat je misschien dat je de problemen niet helemaal kunt overzien, maar dat je gewoon op pad moet gaan. En dan ook moet weten van de Heer die zal erin voorzien. En dat is ook hetgeen wat de Heer van ons vraagt en wat ook zo duidelijk te zien is in wat deze vrouwen hier doen. Ze komen bij het graf en dan zien ze inderdaad dat die grote, zware steen die Jozef van Arimathea en Nicodemus voor het graf gerold hebben. U weet ook waarom dat zo'n steen voor het graf gerold moest worden. Dat was niet omdat men dacht van, er komt iemand anders in dat graf het lichaam weghalen of zo. Maar dat werd met name als eerste gedaan dat er geen vogels in het graf kwamen om het lijk kapot te maken. Of honden in het graf kwamen. Dat lichaam moest beschermd worden. Daarvoor werd er in de eerste plaats een steen voor het graf gerold, zodat dat niet aangeroerd kon worden. De steen was weg. Ze kwamen in het graf en het eerste wat ze zagen, dat was deze jongeling. Er wordt hier in Marcus helemaal niet over een engel gesproken, maar over een jonge man, een jongeling, die aan de rechterkant zat van het bed, de plaats waar de Heer Jezus neergelegd was. En ik heb u verteld, het was een graf, een groot graf, waarschijnlijk een groot familiegraf, waar vader, moeder, eventueel kinderen allemaal in bijgezet konden worden. En er staat ook letterlijk dat, kijkt u maar in bijvoorbeeld in het 47e vers van het vorige hoofdstuk, het laatste vers van het 15e hoofdstuk. Daar staat, de moeder Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij was neergelegd. Ze hebben heel duidelijk gezien waar ze Jezus neergelegd hebben. Of leest u maar in Lucas 23. Lucas 23, daar staat het ook. In Lucas 23, daar staat, in vers 55, en de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirren gereed. Hier zien we, ze bezagen het graf. Je zou als het ware zeggen, ze controleerden alles, of het allemaal goed gegaan is, en hoe zij zijn lichaam neergelegd hebben. Dus, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat deze vrouwen dat graf ingingen en dat ze zochten van, hij lag toch hier? Ja, dat heb je wel eens, dat je op een gegeven moment ergens iets neerlegt en dan is het er niet meer. En dan deze jongeling, deze engel, die zag die zoekende ogen van deze vrouwen. Waar is die nu? Waar is Jezus? Trouwens heel mooi dat deze jongeling gekleed was in een wit kleed. En weet u, een wit kleed, dat kun je wel verschillende keren ook terugvinden in het boek Openbaring, is altijd een beeld van overwinning. En het is zo mooi dat in het graf de overwinning geproclameerd wordt. De overwinning over de dood. Jezus heeft overwonnen. En dan is deze engel, die op de zoekende ogen van deze vrouw het antwoord geeft, de proclamatie verkondigt van de overwinning op de dood, het leven heeft overwonnen. En dan heeft onze Bijbel, de NBG-vertaling, dat zo mooi vertaald. Want dan staat er in het zesde vers, hij zei tot het haar, wees niet ontsteld. En dan zijn er heel veel vertalingen die zeggen, gij zoekt Jezus. Maar hier staat, Jezus zoekt gij. Jezus. En dan, alsof dat niet genoeg is, de Nazarener. De man uit Nazareth. En alsof dat nog niet genoeg is, de gekruisigde. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Jezus zoekt gij. Weet u, het gaat om Jezus. Om niemand anders dan Jezus. Daar staat hij is, en dan zegt deze engel, hij is opgewekt. Hij is hier niet. Letterlijk staat er, niet hier is hij. Opgewekt is hij. Jezus zoekt gij. Ik vind het zo mooi dat hier het woordje opgewekt genoemd wordt, gebruikt wordt. Weet u dat dit woordje opgewekt een hele bijzondere betekenis heeft? Als u met mij een stukje opslaat in Efeze hoofdstuk 2. In Efeze hoofdstuk 2, daar staat. Efeze hoofdstuk 2, daar staat in het vijfde vers. Ons, hoewel wij dood waren, Efeze 2 vers 5, door de overtredingen heeft hij mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Vroeger dacht ik altijd dat Paulus hier twee dingen zegt die precies hetzelfde zijn. Wat is het verschil tussen het eerste wat hij zegt, hij heeft ons mede levend gemaakt, en hij heeft ons mede opgewekt. Wat is het verschil? Hij heeft ons medelevend gemaakt en dan is het niet doodsimpel een herhaling van Paulus. En hij heeft ons mede opgewekt. Dat zou hij niet zomaar zeggen, twee dingen achter elkaar die precies hetzelfde zijn. Medelevend gemaakt betekent dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat is geweldig als je dat mag ervaren. Maar als hij staat, hij heeft ons mede opgewekt. Dat heeft alles te maken met dat wat hier deze engel zegt. Hij is opgewekt en dan zegt die engel letterlijk, niet hier is hij. Dat betekent, hij is niet meer hier te vinden. Hij heeft een andere levensomgeving gekregen. Dat is eigenlijk de inhoud van dit stukje. Kijk, er zijn heel veel christenen die wel levend geworden zijn, maar niet opgewekt zijn. Dat bedoel ik mee. Ze zijn wel een kind van God, maar ze leven nog midden in de wereld. En ze zijn van de wereld. Nou, mede opgewekt, dat betekent dat je ook je losgemaakt hebt van deze wereld. En dat je niet meer bij dat graf hoort. Dat je eruit bent. Dat je niet meer in die doodsomgeving je thuis kunt voelen. En dat is dat wij mede opgewekt zijn. Begrijpt u dat een beetje? Medelevend, mede opgewekt. En dan ook nog met Christus mede een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten. Dat wij een hemelse positie gekregen hebben. Nou, dat probeert deze engel ook hier heel duidelijk neer te zetten. Hij is opgewekt, de Nazarener, en hij is hier niet de gekruisigde. De gekruisigde. Paulus zegt letterlijk in de Galatenbrief, Galaten 6, dat wij door het kruis de wereld uitgekruisigd zijn. Daar heb ik de vorige keer ook iets over gezegd. We zijn de wereld uitgekruisigd. We horen niet meer bij deze wereld. We zijn opgewekt. De gekruisigde is opgewekt. Hij hoort hier niet meer bij. Nou, dat is de geweldige opstandingsboodschap die hier in dit graf verkondigd wordt. En dan vind ik het zo geweldig dat dit graf wordt een overwinningsplek. Waar de overwinning verkondigd wordt. Trouwens, weet u dat vanaf dat moment de boodschap van de opstanding van Christus zo centraal staat in de hele verkondiging van het evangelie? Ik noem u een paar voorbeelden. Als je kijkt in Handelingen, hè, hoef het niet helemaal op te lezen wat hier staat, maar als je de prediking van Petrus hebt in Handelingen 2, dan is het constant, maar God heeft hem opgewekt. Jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. En die opstanding van Christus klinkt steeds weer door in het evangelie. Een paar versen hierover, kijkt u in Handelingen 4 vers 33. Daar staat Handelingen 4 vers 33. Daar staat, en met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Ik denk wel eens, met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer. Wat zou dat zijn, die grote kracht? Zou dat met veel bombarie geweest zijn? Wat zou nou die grote kracht geweest zijn?
Overtuigingskracht.
Paulus zegt op een gegeven moment, ik heb jullie niet alleen het evangelie in woorden, maar in mijn leven gebracht. Die opstanding van Christus was te zien in die apostelen. Dat was niet meer te ontkennen. Grote kracht. Die apostelen waren zo vol van Christus. Denk wel eens, hoe zou het komen dat er zoveel atheïsten zijn om ons heen? Misschien wel omdat ze zo weinig van de Jezus in de christenen zien. Met grote kracht gaven zij getuigenis. Dat doet die opstanding. Dat is de boodschap van de opstanding. En dan, als je kijkt in Handelingen 17, daar staat Paulus voor de wijze Grieken op de Acropolis tegenover de Areopagus, het Griekse gerechtshof, de geleerden van die tijd. En dan zegt Paulus in het 30e vers van Handelingen 17, want dat is de climax van het evangelie wat Paulus hier verkondigt. Er staat in Handelingen 17, God dan verkondigt in het 30e vers met voorbijzien van tijden der onwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. En dan komt het. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, wij willen u hier over nog wel eens meer horen. Zie je waar het eindigt, die verkondiging? Hij zei, God heeft bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. En toen ze over de opstanding hoorden, toen zeiden ze, nou, stop nou maar. Nou weten we het wel. Want daar ging het om. En dat was de reden waarom dat sommige mensen Paulus en de boodschap afwezen en anderen de boodschap aannamen. Dit is het beslissende moment geweest, de opstanding van Christus. En u kent waarschijnlijk allemaal wel dat stukje uit, nog iets verder in 1 Korinthe 15. Daar besteedt Paulus een heel hoofdstuk aan de belangrijkheid, aan het belang van de opstanding. En dan zegt Paulus in vers 14... Er staat in vers 14, en indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. Zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken we valse getuigen van God te zijn. Want hebben we tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft die hij toch niet opgewekt heeft. Indien er geen doden opgewekt worden, immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dat is uw geloof zonder vrucht. Dan zijn we nog in uw zonde. Dan zijn we ook nog in. Zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Mensen, wat is dat belangrijk? Paulus zegt: Christus is gestorven. Wat meer is, hij is opgestaan. Nou. Daarom deze opstanding, de opstanding uit de doden, die door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle vier weer op een heel andere manier verteld wordt, is zo, ja, het is het fundament van het evangelie. Met de opstanding staat of valt ons geloof. En daarom is deze opstanding zo onnoemelijk belangrijk. Als we nog iets verder gaan in Marcus. Die boodschap die begon daar in dat graf, de Heer is waarlijk opgestaan, en verder ging, dan staat er zo mooi in Marcus 16, dat deze engelen zeggen, maar gaat heen, zegt zijn discipelen, en daar staat er zo mooi achter, en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Dat valt hij toch wel op, dat hij staat, zegt mijn discipelen en Petrus. Marcus is daar trouwens de enige in, die dit zegt. In Matthäus, Lucas, Johannes vind je dit en Petrus niet. Marcus, ik heb u wel verteld, Marcus is de dienstknecht van Petrus, zoals Lucas van Paulus. En uit de mond van Petrus heeft Marcus het evangelie opgetekend. Zegt mijn discipelen en Petrus. Wat is mooi dat Petrus mocht weten dat ondanks alles wat er gebeurd is, dat hij zelfs drie keer de Heer Jezus verloochend heeft, dat hij beloofd had om hem nooit te verlaten, maar toen hij van het kruis afgenomen werd, was het niet Petrus, maar dat waren Jozef, Arimathea en Nicodemus die dat deden. En Petrus was nergens te bekennen. We zien hier de tekortkomingen van Petrus. En dat de Heer door deze engel heel eenvoudig zegt, zegt mijn discipelen en Petrus. U weet ook waarschijnlijk dat Petrus toch nog een hele bijzondere ontmoeting gehad heeft met Jezus. Even een één-op-één ontmoeting. Dat kunt u bijvoorbeeld vinden in Lucas 24. In Lucas 24, daar staat in vers 34. Daar komen de Emmausgangers terug bij de apostelen. En dan staat er in vers, laten we vers 33 lezen. Lucas 24, vers 33. En zij stonden op, keerden tezelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de elfen die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt. En is aan Simon verschenen. Petrus. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 5, als een hele lijst opstond van mensen aan wie Jezus verschenen is. En hij is ook aan Kefas, dat is een andere naam voor Petrus, verschenen. Dus de Jezus neemt het heel serieus om heel persoonlijk ook aan Petrus te verschijnen. En dan staat er, hij gaat u voor naar Galilea. En dan vraag je altijd wel af, Waarom moesten de apostelen nu naar Galilea en konden ze gewoon niet in Jeruzalem blijven? Want u weet dat uiteindelijk is er Jezus vanuit Jeruzalem of vanuit Olijfberg, hè, dat ligt tegen Jeruzalem aan, naar de hemel gevaren. Maar waarom moesten ze nou toch eerst helemaal naar Galilea? Van Galilea zijn ze weer teruggekeerd naar Jeruzalem en uiteindelijk is er Jezus vanuit Jeruzalem naar de hemel gevaren. Het is heel bijzonder dat de verschijningen van Jezus in Judea, en dan hebben we het over het plaatsje Emmaus, waar hij zich openbaar maakt aan iemand, maar dan hebben we het ook aan Jeruzalem, dat is altijd in huis. Terwijl hij in huis met deze twee het brood brak, werd hij herkenbaar. De discipelen waren achter gesloten deuren en daar werd hij herkenbaar. De Jezus werd in Judea, Jeruzalem, in het verborgene maakte hij zich bekend. In Galilea niet. In Galilea openbaarde de Jezus zich op een berg. En dan staat er met meer dan 500 broeders erbij. Of aan het meer van Tiberias. Zomaar in de open lucht. En ik denk dat hier heel duidelijk ook te zien is dat het Joodse volk nog steeds die bedekking heeft. De deuren zijn nog steeds gesloten. En de Jezus kan zich nog steeds niet echt in het openbaar aan het Joodse volk openbaren. Maar Galilea, de streek der heidenen, zegt men wel eens, dat is de plek waar Jezus zich nu op dit moment in de open lucht, als het ware, openbaart. Maar straks zal het moment komen dat ook voor het Joodse volk de deuren opengaan en dat de Jezus zich ook aan hen die op dit moment nog steeds met die gesloten deuren zitten, in de openbaarheid zal openbaren. En ze zullen hem zien die zij ook doorstoken hebben. Nou, en dan zie je als laatste van deze vrouwen, en zij gingen naar buiten in vers 8 en zij vluchten weg van het graf. En dan worden er drie dingen genoemd. Met siddering, met ontzetting, ontsteld en bevreesd. Dat woordje bevreesd, het laatste wat daar staat, want zij waren bevreesd. Dat heeft in de letterlijke vertaling niet alleen met angst te maken, maar met ontzag, maar ook met vreugde. Een mengeling van ontzag en vreugde. Wat in dit stukje heel belangrijk is, ze vluchten bij dat graf vandaan. En de Bijbel vertelt nergens, en ik geloof ook niet dat het gebeurd is, ze zijn ook nooit meer teruggegaan naar dat graf. Deze twee vrouwen zijn weggevlucht van het graf en ze keerden ook niet meer terug naar het graf. Ze zochten Jezus niet meer daar in het graf. Ze hadden een andere richting. En ik denk dat dat heel belangrijk is ook voor ons. Er staat zo, ja, we belijden in onze doop dat wij uit het graf opgestaan zijn en mensen, dan vluchten we niet meer, dan vluchten we weg bij dat graf vandaan. Dan keren we niet meer terug naar het graf. Dan laten we dat achter ons. Wat heel bijzonder is, en daarmee wil ik dan eindigen. Weet u dat normaal gesproken de oudste manuscripten van het Marcus-evangelie die gevonden zijn, hier eindigen? En dat is een heel vreemd einde. Dan lijkt het net of het Marcus-evangelie helemaal abrupt eindigt. Je vraagt je af, hoe is het nou verder gegaan? Want het laatste vers van Marcus is eigenlijk dat achtste vers. Ze gingen naar buiten, vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Punt. En daar heeft Marcus zijn pen neergelegd. En verder kwam er niks meer. Want als u heel goed kijkt, dan ziet u dat vers 9 begint met een grote dikke haak. En vers 20 eindigt ook met een dikke haak. Ziet u het staan? Oorspronkelijk staat het stuk helemaal niet in het oude manuscript van de Marcus-evangelie. En is er later aan toegevoegd vanuit de kerkgeschiedenis. Maar dan denk je bij jezelf van, Wat een vreemd einde. Wat een vreemd einde van het Markus-evangelie. Maar het is eigenlijk zo mooi. Het is zo spannend. Want het is niet zomaar een eind. Het Markus-evangelie eindigt, je zou kunnen zeggen, met een open eind. Want het gaat door. De boodschap van de opstanding van Christus gaat ook vandaag door. En het is geweldig dat, dat we dat mogen weten. Dat het bij de opstanding van Christus niet eindigt. Maar juist dan pas begint. En dan heb je natuurlijk het hele boek Handelingen wat de draad weer oppakt. Hoe het verder gegaan is met de apostelen. En hoe uiteindelijk het evangelie naar alle delen van de wereld verkondigd is. Maar het is wel goed om dat een klein beetje in de gaten te houden. Dat eigenlijk eindigt het Markus evangelie hier bij dit vers.